onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen samen gemeente Psalm 138, het eerste en het derde vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heere. En het derde vers, dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van 's Heeren wegen. 1 en 3 van Psalm 138. Met de kerk van de reformatie belijden wij de voorzienige leiding van God in ons leven en in de wereld met de woorden van zondag 10 van de Heidelberger Catechismus. Aansluitend aan de lezing van deze zondag uit de catechismus zingen we samen het zevende vers van Psalm 147. Hij wil in gunst uw heil het zesde vers van Psalm 147. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. 147 vers 6. En daarna willen we luisteren naar de lezing van het woord van de Heere. Die komt deze avond tot ons uit het boek van de profeet Jeremia, het negende hoofdstuk. Te beginnen bij vers 10 tot en met vers 26. Jeremia 9, vers 10 tot en met 26. Na de lezing van de tiende zondag van de Heidelberger Catechismus en na het zingen van Psalm 147, vers 6.
Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods, de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welken hij hemel en aarde, mitschades alle schepselen, gelijk als mensen aan zijn hand, een nog onderhoudt en al zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Genoemd te lezen Jeremia 9 vanaf het tiende vers. Ik zal een geween en een weeklagen opheffen over de bergen en een klaaglied over de herdershutten der woestijn. Want ze zijn afgebrand, dat er niemand doorgaat en men hoort er gans geen stem van vee. Van de vogel des hemels af tot de beesten toe zijn zij weggezworven, doorgegaan. En ik zal Jeruzalem stellen tot steenhopen, tot een woning der draken. En de steden van Juda zal ik stellen tot een verwoesting, zonder inwoning. Wie is de wijze man die dit verstaat? En tot wien heeft de mond des Heeren gesproken, dat hij het verkondige, waarom het land vergaan en afgebrand zij als een woestijn, dat er niemand doorgaat? En de Heere zeide, omdat zij mijn wet, die ik voor hun aangezicht gegeven heb, verlaten hebben, en naar mijn stem niet gehoord, nog daarna gewandeld hebben, maar zij hebben gewandeld naar het goedunken huns harten, en naar de Baals, het welk hun vaders hun geleerd hadden. Daarom zegt de Heere de Heerscharen, de God Israëls, alzo, zie, ik zal dit volk spijzen met alsem en ik zal hen drenken met gallewater. En ik zal hen verstrooien onder de heidenen die zij niet gekend hebben, zij, nog hun vaders. En ik zal het zwaard achter hen zenden, totdat ik hen verteerd zal hebben. Zo zegt de Heer de Heerscharen, merkt daarop en roept klaagvrouwen dat zij komen. En zendt heen naar de wijze vrouwen dat zij komen en haasten. En een weeklaag over ons opheffen, dat onze ogen van tranen nederdalen en onze oogleden van water vlieten. Want er is een stem van weeklagen gehoord uit Sion. Hoe zijn wij verstoord? Wij zijn zeer beschaamd, omdat wij het land hebben verlaten, omdat zij onze woningen hebben omgeworpen. Hoor dan des Heren woord, gij vrouwen, en uw oor ontvangen het woord zijns monds. En leert uw dochters weeklagen en elk een haar metgezellin klaagliederen. Want de dood is geklommen in onze vensteren. Zij is in onze paleizen gekomen om de kinderkens uit te roeien van de wijken, de jongelingen van de straten. Spreek, zo spreekt de Heere. Ja, een dood lichaam des mensen zal liggen als mest op het open veld en als garven achter de maaier dat niemand opzamelt. Zo zegt een Heere, een wijze beroemen zich niet in zijn wijsheid, en een sterke beroemen zich niet in zijn sterkheid, en een rijke beroemen zich niet in zijn rijkdom. Maar die zich beroemt, beroemen zich hierin, dat hij verstaat en mij kent, dat ik de Heere ben, doende weldadigheid, recht en gerechtigheid op de aarde. Want in die dagen heb ik lust, spreekt een Heere. Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik bezoeking zal doen over alle besnedenen, met degene die de voorraad hebben, over Egypte en over Juda en over Edom en over de kinderen Ammons en over Moab en over allen die aan de hoeken afgekort zijn, die in de woestijn wonen. Want al de heidenen hebben de voorraad, maar het ganse huis Israëls heeft de voorraad des harten. Tot zover de schriftlezing.
Het woord van de Heere gemeente wat deze avond, deze dankdagavonddienst, tot ons komt, kunt u vinden in dit gedeelte uit Jeremia 9, wat u zojuist gelezen is. Daarvan de versen 23 en 24. Zo zegt de Heere, een wijze beroemen zich niet in zijn wijsheid, en de sterke beroemen zich niet in zijn sterkheid, een rijke beroemen zich niet in zijn rijkdom. Maar die zich beroemt, beroemen zich hierin, dat hij verstaat en mij kent, dat ik de Heere ben, doende weldadigheid en recht en gerechtigheid op aarde. Want in die dingen heb ik lust, spreekt de Heere. We willen samen de Heere bidden en ook zijn naam danken voor deze dienst. En bijzonder de Heere smeken om zijn zegen bij de ontvouwing van dit gedeelte van zijn woord. Willen wij samen bidden. Want in die dingen heb ik lust, zeggen de laatste woorden van onze tekst. En dat doet denken aan die andere woorden van die andere profeet, maar toch ook uw woorden. Ik heb geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin heb ik lust dat hij zich bekeren en leven. Bind vanavond die woorden op ons hart, Heere, voor het eerst of ook opnieuw. Want het is een dankdagdienst. Maar elke dankdagdienst is een dienst die zondaren roept tot bekering. Want hoe zouden wij u oprecht kunnen danken zonder de bekering en zonder het geloof? Wil u ons dan, wanneer wij u geestelijk niet kennen, tot bekering manen en roepen en drijven? Maar ook wanneer wij u kennen mogen, is het nodig dat we telkens weer, juist ook door de woorden van de dankzegging die u zo waard bent, klein worden voor u en het opnieuw leren en dieper leren te wandelen in uw wegen, om recht en gerechtigheid, weldadigheid te doen als vrucht van uw werk, van uw genadewerk. Heren, we zijn samengekomen op deze doordeweekse avond in een dienst van dankzegging. Officieel heet de dag dankzegging voor gewas en arbeid. En deze middag hebben we uw naam gedankt voor het werk op het land en de moeite van de agrarische sector ook proberen aan u voor te leggen. Vanavond mogen we opnieuw onderstrepen dat u zoveel goedheid bewijst, ondanks alle enorme problemen die er zeker het afgelopen jaar gerezen zijn. En dat u ook in het werk, ook allerlei andere takken van werk, zegen hebt gegeven. Ook al zijn er ook wellicht ook onder ons die onder invloed van alle crises die ons de achterliggende tijd hebben getroffen, heel wat minder omzet draaien en heel wat minder inkomsten hebben, omdat de armoedegrens omhoog gaat en het gebrek voor sommigen schrijnend is. We bidden daarvoor, Heere, of u al die nood wilt lenigen, maar toch ook wilt laten zien dat u ondanks dat toch zoveel geeft en zoveel laat. We willen vanavond heel in het bijzonder ook de jongeren aan u opdragen die op school zijn, middelbare school, op de universiteit, die studeren, die uitzien naar een felbegeerd diploma aan het einde van de studie, die misschien wel denken aan een promotie in een bepaald vak. Heere, dank u dat er mensen zijn, ook jonge mensen zijn, die de gaven ontvangen hebben om te studeren, om een opleiding af te ronden, om zelfs wat in academische kringen heet de hoogste eer te behalen, de doktorsgraad. Dank u ook voor studenten die vanavond in grote getalen hier zijn, onder de verkondiging van uw woord. We kennen elkaar niet, maar u kent ieder persoonlijk. Wil u ieder in zijn of haar studie gedenken? Die studie bekronen? Wil u hen ook gedenken in vragen die er kunnen zijn? Dat kunnen vragen en twijfels zijn die reizen door de studie en door de dingen die ons aan de universiteit worden aangereikt. en waar we soms weinig weg mee weten. Maar dat kunnen ook heel persoonlijke vragen zijn, vragen die een psychische achtergrond hebben, vragen die geworteld zijn in twijfels, zal ik het allemaal kunnen volbrengen? En ook geestelijke vragen, waarbij we van binnen misschien aangevallen worden, maak je het voor jezelf niet te makkelijk. Heren, hoe het ook is, wil u al onze jongeren gedenken, en bijzonder degenen die studeren. Er wordt in deze tijd op alle mogelijke manieren aan hen getrokken, om hen bij uw woord vandaan te voeren. Satan staat op zijn achterste benen, en zijn tactiek is altijd al geweest om vooral de jongeren van de kerk te beïnvloeden en de leidinggevenden in die kerk monddood te maken. Heere, geef hem geen ruimte. Onder allen die een ambt bekleden niet, en ook niet onder onze jonge mensen. En wil u geven dat wij allen, jongeren en ouderen en hoogbejaarden, ambtsdragers en niet-ambtsdragers, ons portret getekend zien in de tweede helft van de tekst. Wie roemt, dat is de echte geestelijke roem, en ook de echte geestelijke dankbaarheid, roemen dat hij verstaat, geestelijk licht heeft over uw woord en over de dingen die in deze tijd gebeuren. En in dat alles dat hij mij kent, de weldadige, de rechtvaardige, die trouw zijn geboden houdt. Heere, geef ons dat we dat verstaan. Laat het in de prediking helder worden uitgelegd en toegepast. Geef u dat vooral dat wat gezegd wordt in de prediking schriftuurlijk is. Bewaar ons ervoor dat we echt verstaan. En dat we geen millimeter of een fractie daarvan van uw woord afwijken. Laat het ook helder mogen zijn. En geestelijk. Heel persoonlijk. We zegen ons bij het luisteren. Bewaar ons voor dingen die ons makkelijk af kunnen leiden. We kunnen zorgen zijn bij de ouderen onder ons of ook bij de jongeren, zelfs bij kinderen, die ons zo bezet houden dat we ze meedragen de kerkbank in. En we kunnen er niet van loskomen. Maar u kunt er ons van losmaken, heren. Zodat al die dingen die ons bezighouden geen invloed hebben op ons luisteren, op ons horen, naar wat u door uw geest tot de gemeente zegt. We bidden u, heren, geef dat onze harten ook niet naar allerlei kanten van de wereld in fantasieën en in dagdromen geleid worden, maar dat onze harten gevangen gelegd worden, krijgsgevangen, zegt uw woord letterlijk. Dat is ontwapend, dat is in boeien geklonken, krijgsgevangen worden onder uw heilig woord. Dat is de beste plek ook op de dankdag. Dat is de beste plek ook in de kerk. En wil u ons dan maar leiden aan de boeien waarmee u onszelf geboeid hebt. En zegen ons. We bidden u in deze ogenblikken voor ons land en voor ons volk. We danken u dat we in een land mogen wonen waar vrijheid is, althans uiterlijk en objectief gezien. We bidden u voor de geestelijke, spirituele onvrijheid die zich steeds breder maakt in onze samenleving. Zo dat het steeds meer onmogelijk wordt om het getuigenis van uw woord buitenshuis en buiten de muren van het kerkgebouw te laten klinken. Want dat wordt niet geaccepteerd. Door de fanaten van de vrijheid van meningsuiting. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we erdoor geïnfecteerd raken. Bewaar ons ervoor dat we ons op onze eigen wijsheid zouden beroemen. Bewaar ook onze overheden daarvoor. Dat de zalen van onze regering vol staan met adviseurs. Die adviseren tot in het oneindige en er gebeurt niets. Ondertussen zegt een oud woord uit de geschiedenis van Rome, gaat het land te gronden. We bidden of u dat wilt verhoeden en of u wijsheid van boven wilt geven. Het geschenk van u, de alwijze God, die uw zoon als de wijsheid geschonken hebt en door uw geest ware wijsheid wilt leren. Zegen ons land en volk en breng u ons land terug tot de belijdenis van de vaderen. En wil u een geestelijk ontwaken geven in de breedte van de samenleving, maar ook in de kerken, pijnlijk verscheurd door onze eigen wijsheid. Breng ons terug, Heere. Doe ons wederkeren. Verenig ons, zo verscheurd als we zijn. En vooral doe ons op u hopen en u vrezen. Laat de velen worden toegebracht in deze tijd tot uw kerk die zalig wordt en laten degenen die u kennen mogen vernieuwd en verlevendigd mogen worden. Zegen u de vervolgde kerk. O God, wil u standvastigheid en genade geven. Zegen u het werk wat de kerk naar buiten toe mag doen. Aan evangelisatie, aan zending, aan hulpverlening, aan verkondiging van het woord onder Israël. Ja, wil u Israël gedenken, Heere. Het volk van de belofte. Het volk waarover het in eerste instantie ook gaat in onze schriftlezing. O, wil u de ogen openen. En wil u geven dat ze tot kennis van die ene naam, die onder de hemelen gegeven is, waardoor en Jood en Griek moeten zalig worden, dat ze die naam leren kennen. Schenk ons ook de kennis van die naam, voor het eerst of opnieuw. We bidden het niet om ons, want wij moeten belijden dat we als zondaren nergens recht op hebben. Maar wil u het doen uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen nog gemeente uit Psalm 36. Psalm 36, vers 1 en 2. Het trots gedacht der bozen doet mij spreken. In het beklemd gemoed Gods vrees is uit zijn ogen. En het tweede, uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit Psalm 145, vers 4. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heere, en roemen van uw koninkrijk, uw macht, uw heerlijkheid en goddelijke kracht. 145, het vierde vers. Zegt u eens eerlijk, waar bent u trots op? Want wij allemaal hebben wel iets waar we trots op zijn. Ook waar we minder trots op zijn en misschien helemaal niet trots op zijn, maar toch trots. Ja, zegt iemand, ik ben trots op mijn jongste kleinzoon. Ik ben al oud, maar die heeft pas een mastersgraad gehaald. In de filosofie. Hij is veel knapper dan ik. Ben er trots op. Of een jongen zegt die op de middelbare school zit. Trots, ja. Ik ben er eigenlijk wel trots op dat ik goed kan volleyballen. Als we gymles hebben en er is een wedstrijd, dan word ik altijd als eerste gekozen. En zo kunnen we doorgaan, gemeente. Waarom zijn we trots? Nou is dat woord trots een beetje een moeilijk woord in het licht van de Bijbel. We zouden het maar beter kunnen vervangen door: waar ben ik dankbaar voor? Want bij trots en roem, ook in de Bijbel, komt heel vaak het menselijke eergevoel, de hoogmoed, het niet erkennen van God als de gever van al het goede kijken. Je mag dankbaar zijn als je kleinzoon goed kan studeren. Misschien zelfs bezig is met een promotieonderzoek. Je mag dankbaar zijn als je vief en recht van lijf en leden bent. En wat zijn er niet een dingen waarvoor we dankbaar mogen zijn, zeker wanneer we op deze dankdag in deze dienst zijn samengekomen. Zullen we het maar afspreken? Dat we heel voorzichtig zijn met dat woord trots. Omdat dat heel negatief kan werken. En vooral proberen te denken in termen van dankbaarheid. Wat heb ik veel van de Heere gekregen. Zo gaan we naar onze tekst kijken. Het thema van de prediking is dankbaarheid. Betekent roemen in God alleen. Heel simpel twee gedachten waarin de tekst zich ontvouwt. Het verkeerde roemen afgewezen. Dat is het eerste vers van de tekst. Een wijze beroemen zich niet in zijn wijsheid. En in de tweede plaats het gelovig roemen aangeprezen. Dankbaarheid betekent roemen in God alleen. In de eerste plaats het verkeerde roemen afgewezen. In de tweede plaats het gelovig roemen aangeprezen. In het begin van de jaren 60, gemeente, zat ik op het gymnasium. En toen was er een actie van een van de hoofdbesturen van de toenmalige hervormde kerk om alle gymnasiasten een hele map te geven met een soort opwekking om dominee te worden. En daar werd natuurlijk in allerlei toonaarden de geweldige zegen van het ambt van dienaar van het woord getekend. Soms wat opgeklopt. Stonden dingen in waar ik eigenlijk niets mee kon. Maar toch, Er was een schrijnend predikantentekort. En wat zou er nou mooier zijn als je klassieke opleiding op het gymnasium kon gebruiken om de pastorie in te gaan. Begrijpt u me goed? Als God je trekt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En als hij je roept tot het bijzondere ambt, dat is het mooiste werk wat er is. Maar het is ook het moeilijkste werk, naar mijn diepe overtuiging. En als er één is die aan de lijve en aan de ziel ervaren heeft hoe moeilijk het is om prediker van het woord te zijn, dan is dat onze profeet Jeremia. Misschien dat sommigen de profetieën van Jeremia goed kennen. Maar ik kan me zo voorstellen dat niet iedereen weet hoe het boek Jeremia gebouwd is, opgebouwd is. Jeremia is nog jong als hij geroepen wordt tot predikant, tot dienaar van het woord, tot profeet. Dat is het beste natuurlijk in de oudtestamentische tijd. En u moet het eerste hoofdstuk maar lezen. Hij heeft allerlei bezwaren als God hem roept en hij zegt, ik ben jong, ik kan niet spreken. Zeg niet, ik ben jong. De Heere zal hem de woorden in zijn mond geven. En dan volgt het. Dan zegt de Heere tegen hem in een nadere uitleg, ik heb u geroepen om af te breken, uit te roeien, neer te werpen. En dan ja, helemaal aan het eind staat ook nog, ook om te bouwen en te planten. Maar die eerste hoofdstukken, lange reeks van het profetenboek van Jeremia, zijn profetieën van oordeel en gericht, van uitroeien, uithouden, wegrukken. Waarom? Wel, dan moeten we iets zeggen over de tijd van Jeremia. Jeremia leefde natuurlijk in het koninkrijk van Juda, dat ministraatje van twee stammen, Juda en Benjamin. Hij leefde in de tijd dat de 10 stammen, het noordelijke rijk van Efraïm, dat weggevoerd was in de ballingschap. En hij moest het volk zijn ongerechtigheid voorhouden. Zijn zonde. Het oordeel van God over de zonde. Want God had bij Mozes in het boek Deuteronomium gezegd dat als het volk in de wegen van de Heere wandelde, dat ze dan gezegend zouden worden. Gezegend zouden worden met wuivende korenvelden. De kudde zouden veel jongen werpen. Het hele land zou economisch opbloeien. Van inflatie zou geen sprake zijn. Het zal alles door de vrede bloeien, totdat geen maan meer schijnt. Dat was het visioen wat Mozes in de naam van de Heere verkondigen moest. Maar dan wel als je in de wegen van de Heere wandelt en respect toont voor zijn heilige wetten. En daar hoorde bij, ook dat staat in het slot van Deuteronomium, dat wanneer ze niet in de wegen van de Heere wandelden en vreemde goden achterna gingen en beelden vereerden, ja, dat ze dan gestraft zouden worden. En dat ze dan uit dat vruchtbare en welvarende land, het land vloeiend van melk en honing, verbannen zouden worden, wat ook gebeurd is. En dat laatste moest Jeremia verkondigen. U leest het ook in dit hoofdstuk. Oordelen komen. Dode mensen op de straten en op de velden. De klaagvrouwen worden opgeroepen om hun klaagzangen, hun dode zangen te laten horen. En zo gaat dat maar door. Hoofdstuk na hoofdstuk. Jeremia, hoe houd je het vol? Alleen maar oordeel preken. Nee, dat was toen niet populair. En dat is het nu ook niet. Zeker niet. Spreek ons van zachte dingen. Spreek ons van vrede. Spreek ons van voorspoed. Niet van oordelen en tuchtigingen van de Allerhoogste, de God der Heerscharen. Dat willen we niet. Het is al gauw te zwaar en te zwart voor de postmoderne mens. Ook als de tijdsomstandigheden luide spreken dat God toornt over onze zonde. En dat hij de minste ongerechtigheid van ons Nederlanders of van ons wereldburgers niet door de vingers kan zien. Jeremia, hoe houd je het vol? Wel, Jeremia hield het niet vol. Als enige profeet vergunt deze donkere gestalte van Jeremia ons verschillende keren een blik in zijn bidvertrek. In de theologie heet dat de confessies van Jeremia, 5 keer. Dat je leest en voelt, nu stopt hij met preken. Nu buigt hij zijn knieën. Nu gaat hij de Heere zeggen hoe moeilijk hij het heeft. En hij gaat de Heere soms ook ter verantwoording roepen. Was ik maar nooit geboren? Een man van krakeel en van twisting. En in een andere confessie uit zijn bidvertrek zegt hij het zelfs. Uw woorden zijn mij te sterk geworden. U hebt mij overmacht. Letterlijk staat er, u hebt me verkracht. Met uw macht hebt u me overweldigd. Ik kan het niet meer dragen. Een godvrezend commentator uit de 17e eeuw zegt, daar gaat Jeremia langs de rand van de twist met God. Als hij er niet overheen gaat, denkt dat hij gelijk heeft. Hij hield het toch vol. Weet u waarom? Omdat Jeremia wist, God is ondanks alles wat ik moet verkondigen, rechtvaardig, wijs, ja, misschien zei hij het wel een keer stokkend, en goed. En dat lezen we eigenlijk in onze tekst. Iets van het geheim van deze profeet die zoveel onheil heeft verkondigd. Die zo krachtig en indringend riep tot bekering. God is wijs. God is goed. God is rechtvaardig. Het is nog maar enkele dagen geleden, gemeente, dat we de kerkhervorming achter ons hebben. 31 oktober. En wat is het hart van de kerkhervorming? Ja, zegt u, dat is de schrift alleen, sola scriptura. Dat is genade alleen, sola gratia. Dat is alleen door het geloof, sola fide. Ja, dat klopt. Al die antwoorden zijn goed. Maar wat is het hart? Dat komt uit in een prachtige titel van een boek over het denken en leven en het geestelijke leven van Luther. Het is in Amerika verschenen, door een Lutherse theoloog geschreven. En de titel luidt, Let God be God. Laat God God zijn. Daar ging het om bij de reformatie. En die andere dingen vloeiden daaruit voort. Laat God God zijn. En zo zou je onze tekst ook kunnen lezen. Want midden in de klachten over de ondergang van het volk en midden in de noodsituaties die zich gaan voordoen zegt de profeet als het ware in een wijsheidsspreuk. Zo zegt de Heere. Een wijze beroemen zich niet in zijn wijsheid. En de sterke beroemen zich niet in zijn sterkheid. En de rijke beroemen zich niet in zijn rijkdom. Gezien het taalgebruik in het oorspronkelijke Hebreeuws spreekt de profeet Jeremia hier allereerst de opperste laag, de bovenlaag van de samenleving aan. De koning, zijn raadgevers, zijn ministeriële raad als die in die tijd al bestond, de legerleiding, noemt u het maar op. Een wijze, zo'n raadgever aan de koning, een sterke, de machtige generaal en dan ook nog iemand die rijk genoemd wordt en dus door zijn rijkdom meestal nogal wat invloed had. De top van de samenleving, ze mogen zich niet beroemen in wat ze ten diepste van de Heere ontvangen hebben, maar ze houden de Heere niet in ere. Ze dienen met hun gaven en met wat ze van de Heere gekregen hebben de afgoden. Want dat zit achter dat begin van onze tekst. En laten we dan maar met het laatste beginnen. En ik kan daar alleen maar kort over zijn. De rijken. Is rijkdom verkeerd op zich niet? Het is een zegen als u dit jaar veel van de Heere ontvangen hebt. In materiële zin, ondanks de crisistijd en de inflatie. Dat het toch met uw bedrijf of voor u persoonlijk goed ging. Dat is een zegen. En soms zijn mensen die, naar de mens gesproken, heel veel geld en goed hadden, in de Bijbel voorbeelden van godsvrucht. Denkt u alleen maar aan Abraham. Maar de rijkdom is ook een groot gevaar. En het zal u misschien wel eens opgevallen zijn bij het lezen van de Bijbel, dat de Heer Jezus Christus tijdens zijn leven hier op aarde vooral tegen de gevaren van de rijkdom, van het materialisme, van het groot worden door geld en goed heeft gewaarschuwd. Hij zegt dat het heel moeilijk is dat de rijken ingaan in het koninkrijk van God. En de discipelen komen bij een bepaalde preek tot de conclusie dat het onmogelijk is dat de rijke binnengaat in het koninkrijk van God. En we denken aan die ontzaglijke gelijkenis van de Heere Jezus over die rijke dwaas die heel veel gekregen had en bezig was in zijn gedachten met nieuwe schuren en nieuwe bestemmingen voor zijn grote kapitaal. En in die nacht nam God hem weg. En had hij niets meer dan alleen zijn verzondigde, onbekeerde leven. En is u wel eens opgevallen dat als de Heere Jezus tijdens zijn prediking het heeft over afgoderij, dan noemt hij maar één naam, terwijl het Oude Testament vol staat met afgoden. De Heere Jezus noemt maar één naam. De mammon. De god van het kapitaal. De god van de verleiding van de rijkdom. Laat niemand roemen op zijn bezit. Ook al wordt u rijker dan de allerrijkste in deze wereld. Krachtig. Ja, in het koninkrijk van God. Geld. Dat kracht in zwakheid wordt volbracht. Natuurlijk is het prachtig als je sterk, jong en gezond bent. En soms bij het ouder worden kun je met enig jaloezie kijken naar de frisse kracht van de jonge generatie. Dus menselijk. Hoeft niet direct zondig te zijn. Maar als je op je kracht gaat bouwen. Kijk eens wat ik kan. De sterkste man van Rotterdam, de sterkste man van Nederland. die kracht vergaat. Wie weet hoe spoedig stof zijt ge en tot stof zult ge wederkeren. In het koninkrijk van God geldt, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Nee, dan moet je je zwakheden niet gaan etaleren. Zo van, ik ben eigenlijk niemand en ik ben eigenlijk niets. Dat bedoelt de Bijbel niet. Maar zwak te zijn in de zin van afhankelijk te zijn. Van gegeven goed te moeten leven in alle facetten van het leven. En dan wijsheid. Wijsheid. Ja, in de Bijbel komt de dwaas bij uitstek voor. Hè? Nabal. Zijn naam betekent dwaasheid. En er worden verschillende dwazen getekend in de Bijbel. De dwaze bouwer. De dwaze maagden. En het loopt met allemaal verkeerd af. Ook al gaat het om gelijkenissen. Op je eigen wijsheid bouwen. En soms zijn mensen die roemen in hun eigen wijsheid ook nog buitengewoon arrogant. Maar het is leeg als wij erop bouwen en in roemen. Waarom? Omdat Augustinus, een van de grootste denkers uit de christelijke kerk van het Westen, zo niet de grootste, ooit gezegd heeft en uitgewerkt heeft in zijn gedachten over de zonde. Wat is de zonde eigenlijk? Superbia. Trots. Hoogmoed. Wat was de wortel van de zonde van Eva en Adam? Hoogmoed, ze wilden als God zijn. Wat is de wortel van die erge zonde in uw leven? Hoogmoed. Want als u uw eigen verkeerde begeerte wilt bevredigen, dan is dat in wezen een verkapte vorm van hoogmoed. En God wederstaat de hoovaardigen. Dat zijn de mensen die trots zijn op wijsheid, kracht en rijkdom en wat niet al. Maar de nederige geeft hij genade. Nee, als we het alleen van onze wijsheid of van andere voortreffelijkheden in eigen oog verwachten, dan gaat het niet goed. Dan gaat het niet goed in ons leven. Dat zegt de wijze spreuk van Jeremia hier ook. Hij beroemde zich niet. En dan gaat het helemaal niet goed bij het sterven. Want dat was in wezen in de oudheid een van de allergrootste zonden. Afgodisch, ja. Ze kenden het evangelie van Christus niet, nee. Maar waar leefden ze voor? Om een naam te maken. Onsterfelijke eer te oogsten. Als veldheer, als sportheld op de Olympische Spelen, de Pythische Spelen. Noemt u het maar op. Maar zonder God. En zonder God. Zonder Christus. Gaat u, ga jij verloren. U zegt, is dat alles? Nee, de tekst gaat verder, de tweede helft. Het is prachtig gecomponeerd door de profeet Jeremia onder de leiding van de Heilige Geest. Die zich beroemt, echt beroemt. Wel, daarvan wordt gezegd, beroemen zich hierin dat hij verstaat en mij kent dat ik de Heere ben. Dan gaat het ineens niet meer over allerlei gaven van God, zoals rijkdom en zoals kracht en zoals wijsheid, maar om één ding. U zou in mogen vullen, één ding is nodig. Ja, die andere dingen hebben we ook nodig en die geeft God ook. Aan al zijn kinderen mild en overvloedig. Maar de kern van de echte dankbaarheid, van de echte roem, van het echte christelijke leven is dat ik versta. En dat ik God mag kennen, dat Hij de Heere is. Versta, dat is vooral iets van onze hersenen, ons denkend vermogen. Prachtig als we een goed en scherp verstand hebben. Als je diepe geheimen van de wiskunde kunt doorgronden. Als je geweldig goed bent in talen. En vult u het zelf maar aan. Dat is gave van God. Maar als u niet meer hebt dan dat, dan is het nog te kort voor de eeuwigheid om een oude uitdrukking te gebruiken. Verstaan betekent hier vooral dat ik ga verstaan, ga ontdekken wie God is. En zijn werken ga overdenken en overpeinzen. Dat ik ga ontdekken wat de volkomenheden, de deugden, de eigenschappen van God zijn. Rechtvaardig, langmoedig, geduldig, genadig, heilig. En dan niet alleen maar een kille redenering. Zoals sommige scholastieke theologen met name uit de middeleeuwen wel hebben. Je wordt er doodmoe van als je het leest. Helemaal uitpluizen hoe dat zit, wie God is. Maar er zit geen warmte in. Er zit geen geest met een hoofdletter in. Want als je werkelijk verstaat, ga je verstaan dat je het zelf niet begrijpt. Ga je verstaan, ga je ontdekken dat je blind bent in de dingen van de Heer. Dat je het niet weet. Als een zondaar tot bekering komt, dan leef je daar iets van in, de een dieper dan de ander. Het is niet alleen zo eigen krachten te verachten, wordt op Jezus school geleerd, maar ook eigen wijsheid te verachten, wordt op Jezus school geleerd. En dan wordt de bede van Psalm 119 jouw gebed. Heere, open mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen van uw wet. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald, vraagt u daarom. En dan moet u niet zeggen, of jij niet zeggen, ja, ik ben maar dom. Dat zeggen mensen dan soms, hè? Dan denken ze ook nog dat ze heel vroom zijn. U bent nooit te dom om God te zoeken. En u bent nooit te dom om te smeken om de verlichtende werking van de Heilige Geest op dat u gaat verstaan. Wat verstaan? Ja, dat ik de Heere ben, zegt u. Dat staat in de tekst. Ja, maar dat is een kennis. Daar moet je toch iets bij zeggen. Omdat de Bijbel daar meer van zegt. Dan ga je God kennen, ja. In zijn verhevenheid en majesteit. Je gaat jezelf kennen. Dat je tegen die goede, heilige, rechtvaardige God gezondigd hebt en bij hem in de schuld staat. En je gaat, al is het aanvankelijk misschien heel erg verborgen, maar door de nevels heen Christus kennen. Daar gaat het over. Bij geestelijke kennis. Godskennis, zelfkennis. Christuskennis. En dat is nu ook als je de Heere kennen mag. En door het geloof hem hebt mogen omhelzen als uw borg en zaligmaker. Steeds weer en steeds meer nodig. Een Schotse prediker uit de 19e eeuw zei: zolang ik uw dominee ben, zult u altijd moeten leren. Want ik heb van mijn zender de opdracht gekregen om u te leren God te kennen, uzelf te kennen en Christus te kennen. Gezegende mens, gezegende jongeren, gezegende ouderen, die onder een prediking mag zitten waar onderwijs gegeven wordt. Ja, dat struikelt vaak vandaag op de straten. Een boeiend verhaal, een prikkelend verhaal, een eigen tijdsverhaal. En liefste dominee in een spijkerbroek en een soort pyjamajasje aan, achter de avondmaalstafel, zijn verhaal zitten houden of voor te lezen. Is dat verstaan? Is dat onderwijs geven? Het is een farce. Maar het volk van God en de dienaren van de Heere die recht voor hun zender staan en recht voor hun zender hebben leren knielen, die willen leren verstaan dat Hij de Heere is. En Hem kennen, dat is nog meer dan verstaan. Kennen is in de Bijbel kennen in liefde. Kennen in gemeenschap. Niet het kille koele, ook niet feiten leren over de Bijbel, hoe belangrijk dat ook is. Maar een geestelijk kennen. Dat je gaat inzien. Dat je gaat invoelen. Dat je gaat bevinden dat deze dingen al zo zijn. Dat is de mooiste definitie van bevinding die er is. Die van Calvijn, institutie 1.10. Door bevinding, Calvijn schrijft geloofservaring, maar hij bedoelt bevinding. Versta ik dat God precies zo is als Hij zich in zijn woord openbaart. Kennen betekent dat ik God niet alleen versta en ken zoals Hij in de Bijbel naar mij toe komt, maar dat ik het ook persoonlijk heb mogen ervaren, heb mogen ondervinden. Dat ik de Heere ben. Ja, daar zou je heel lang over kunnen spreken, dat doe ik vanavond niet, want ik heb nog meer te zeggen dan dit. Maar dit is natuurlijk wel de kern. Geestelijke kennis concentreert zich op de kennis van God. U weet die titel nog? Laat God God zijn. Heere, 5 hoofdletters. Openbaring van Mozes bij de brandende braambos. Dan zegt Mozes, wie zal ik zeggen als ik naar Farao ga dat mij gezonden heeft? En dan roept God zijn naam uit. Vroeger werd die naam Jehovah genoemd. Trouwens, op de dag van vandaag wordt dat in het Engelse taalgebied nog steeds gedaan hoor. Jehovah. Tegenwoordig zeggen we, omdat we eigenlijk niet goed weten hoe de klinkers in die naam luiden, Yahweh. Maakt niet zoveel uit. We weten het toch niet. Maar we weten wel de betekenis. Ik ben die ik ben. En dat heeft 2 kanten, onthouden. Dat betekent dat God de soevereine is. Wie? Je zendt Mozes? Ik ben die ik ben. En mijn gedachten zijn hoger dan jouw gedachten. Ik geef geen rekenschap van mijn daden. De soevereine God. Maar dan ook het andere. Ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben nabij. In mijn verbondstrouw. De soevereine God daalt in de brandende braambos neer. Als de God die nabij is. En hoeveel keren staat het niet in de Bijbel. In Oud en Nieuw Testament. Meer dan 10 keer. Ik ben met u. Jehovah, Yahweh, de soevereine God, is met zijn volk. En dat is nou de diepste geloofskennis die er is. En laat ik daar nog even iets bij mogen zeggen. Waar heeft God nou ten diepste geopenbaard dat zijn naam Yahweh, Jehovah is? En dat hij zich ontfermt over verloren, doodschuldige zondaar. U leest het op de eerste bladzijde van het Nieuwe Testament. Als Jozef de opdracht krijgt om het kind wat geboren wordt uit Maria de naam te geven. En gij zult zijn naam heten. Jezus. Jezus. In Jezus. In het kind in de kribbe. Openbaart Jehovah Yahweh. Het diepste van zijn hart. Want wat betekent Jezus? Het is de Griekse vorm van het Hebreeuwse. Jehovah maakt zalig. Dat staat ook in Matteüs 1. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Iemand heeft ooit geschreven. Als je in de kribbe kijkt. Dan zie je boven de kribbe de vlammen van de brandende braambos. Jehovah redt. Jehovah maakt zalig. Hem kennen in Christus gemeente. Dat is wijsheid. Dat is rijkdom. Dat is kracht. En dat volgt ook. Want het slot van onze tekst zegt. Ik ben de Heere, doende weldadigheid, recht en gerechtigheid op de aarde. Want in die dingen heb ik lust, spreekt de Heere. Merkwaardig dat de Bijbel met uitleggen, overigens een voortreffelijk boek om de Bijbel beter te leren kennen, hier een vreemde uitleg geeft. Die gezien het Hebreeuws ook niet klopt. De uitleg van de Bijbel met uitleg is dat doende, taalkundig zou het in het Nederlands kunnen, doende weldadigheid. Nou zegt de uitlegger, doende dat betekent dat iemand die God kent, weldadigheid doet. Recht en gerechtigheid op de aarde. Maar dat bedoelt de tekst niet. De tekst bedoelt, wie de Heere kent, die met een hoofdletter, weldadigheid doet en gerechtigheid op de aarde. Weldadigheid. Een woord wat bijna onmogelijk te vertalen is. Voor die enkeling die een beetje Hebreeuws kent, gezet. En gezet is weldadigheid. Goede daden, goede zegening. Maar het is ook verbondstrouw en dat is het na mijn gedachte vooral. God oefent en vervult zijn verbondstrouw op de aarde. Maar ook recht. Ja, en dan moet je niet, sommige moderne uitleggers geloven die zeggen recht. Dat heeft niks met straffende gerechtigheid te maken. Dat heeft niks te maken dat wij gezondigd hebben tegen het heilig recht van God. Dat is dat God rechtvaardige verhoudingen schept op deze wereld. Dat laatste zit er ook wel in hoor. Vooral in sommige passages is dat ook wel duidelijk. Maar als het gaat om Gods recht, dan is het ook Gods onkreukbare recht. In het straffen van zondaren die volharden in hun onbekeerlijkheid. Maar ook in het zegenen van zijn geknakte kerk. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? En gerechtigheid, dat betekent onder andere dat God zich houdt aan zijn wet. Verbondstrouw, hij houdt getrouw zijn woord. Recht, God is strikt rechtvaardig. Gerechtigheid, God eert zijn eigen geboden. Alleen maar een paar opmerkingen. Wat een zegen dat God weldadigheid, zijn verbondstrouw uitoefent op deze aarde. Sommigen van u zijn heel jong, maar het geldt ook voor de alleroudste onder ons of die met ons meeluistert. De meeste van ons zijn als kindje gedoopt, misschien wel in deze kerk. En toen heeft God het gezegd. Dat is het allereerste woord wat bij de doop moet klinken. Ik houd getrouw mijn woord. U kunt op mijn woorden aan. En als ik zeg dat de zondaar niet zal bestaan in het gericht, dan zal ik in mijn rechtvaardigheid dat woord houden. Maar ook als ik zeg dat een arme zondaar die in nood en schuld tot mij vlucht, vergeving zal vinden, ik houd getrouw mijn woord. Denkt u maar aan die prachtige tekst uit het begin van de brief, de eerste brief van Johannes. Indien wij onze zonde belijden. En wat staat er dan? Hij is getrouw en rechtvaardig. Dat hij onze zonde vergeven, getrouw. Want hij heeft beloofd dat hij om Christus zijn lieve zoon de zonde wil vergeven. Vanwege het verzoenende bloed van Christus, maar ook rechtvaardig. Want als de zonden van zijn kerk gestraft zijn in het lijden en sterven van de Heere Jezus, dan is God zo rechtvaardig dat hij de zonden niet meer straft aan hen die schuilen achter zijn bloed. De Engelse dichter uit de 18e eeuw, Joseph Hart, zegt het zo. De vertaling rammelt een beetje, maar ik ken geen betere. Betaling eist God niet twee keer. Eerst van de hand van mijn lijdende Heer. En dan opnieuw van mij. Ook in het vergeven is God rechtvaardig. Hij straft de zonde niet twee keer. En hij eert zijn wet. Alles wat hij in zijn wet gezegd heeft, dat houdt hij zelf. Hij is niet als een Oosters vorst of als een van de goddeloze koningen van Israël of Juda, die boven de wet staan en hun eigen wetten met voeten trappen. God houdt zijn eigen wet. En hij vraagt van u en van jou dat wij die in biddend opzien tot de Heere ook zullen houden. Gerechtigheid. Want daarin heb ik lust, spreekt de Heere. Daarin heb ik heilig genoegen. Heilig genoegen in het doen van recht, onkreukbaar, naar twee kanten, van gerechtigheid en van trouw, van verbondstrouw. Ook in het zenden van mijn zoon, ook als ik zondaren hun zonde en schuld wil vergeven, daarin heb ik lust. En ik denk dat er toch nog meer zit in dat laatste stukje. Daarin heb ik lust, dat staat allereerst terug, dat God vreugde schept in zijn werken van trouw en gerechtigheid en recht. Maar God schept ook vreugde als zondaren tot verstaan komen en tot kennis komen. Als zondaren zich bekeren en verstaan wie God is. En God kennen in Christus Jezus door zijn geest. De hemelen zullen zich verblijden, zegt de Heere Jezus, over een zondaar die zich bekeert. God is verheugd over jouw bekering en over uw bekering, dat de hemelen zich verblijden. Daarin heb ik lust. Ik heb geen lust in de dood van de zonde. Maar daarin heb ik lust dat hij zich bekeren en begint te verstaan en begint te kennen en in de weg van bekering leert geloven en vertrouwen op mij. Ja, dan volgt er nog wel iets. En dat zijn de laatste versen van dit hoofdstuk. Dat is niet mijn tekst, maar ze horen hier wel bij. De dagen komen dat ik bezoeking zal doen. Over besnedenen en onbesnedenen. Wie zijn de besnedenen? U zegt de Joden. Ja. Wie zijn de onbesnedenen? De heidenen. Maar wat zegt het laatste regeltje van het hoofdstuk? De besnedenen. De verbondskinderen. De gedoopte natie, voor zover die nog gedoopt is, hebben de besnijdenis niet echt verstaan. Het ganse huis van Israël is wel besneden, uiterlijk, maar mist de besnijdenis van het hart. Wat is het erg? Als je hier zit als iemand die gedoopt is. Of je nu ouder bent of jonger bent, dat maakt op zich niet uit. En je moet zeggen, ik ben wel gedoopt. Ik heb dat teken aan mijn voorhoofd en dat teken kan niemand uitwissen. Maar ik mis de beleving van de doop in het hart. Als het zo is, kom dan in je armoede zonder wijsheid, zonder rijkdom, zonder kracht, zonder prijs en zonder geld aan de voeten van die grote God die zich in Christus zo laag neerbuigt en smeekt. Heere, wil u me dat leren? Daarin hebt u toch lust. Dat ik tot kennis kom. Tot kennis van u. De Heere willen doen. Zijn armen zijn nog uitgebreid. En al ben je de grootste van alle zondaren in eigen achting. Welkom bij hem. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heere, hoe past het ons uw naam te danken. Danken dat we uw kostbaar, dierbaar woord mogen hebben. Wil u het woord toepassen aan onze harten. Wij hebben gepoogd om het uit te leggen en te verkondigen. Wil u het uitwerken en gestalte doen krijgen in ons binnenste, opdat wij herboren worden tot verstand, tot verstaan en tot kennis, want daarin hebt u lust. Heere, wil met ons zijn. Als we van hier gaan, wil u bij ons blijven. Ons brengen op de plaats waar we verwacht worden. En als niemand op ons wacht, wil u dan maar op ons wachten. Laat ons niet los. Laat het woord mee mogen gaan deze week in die we samen begonnen. En die maar kort duurt tot de zondag. Wil u een gezegende zondag geven. Neem het verkeerde wat ons aankleefde in luisteren en in spreken genadig weg. En kroon uw eigen werk in en door uw woord. We bidden het van u in dankzegging. Om Jezus wil. Amen. 116 vers 6 is onze slotzang. Gaat heen in vrede, draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.